Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Tijdens het tv-programma De Nationale IQ-test haalde een BN'er ooit een IQ van 58 punten. Ze bleef daarmee ver achter bij het IQ van een orang-oetang. De BN'er was woest en zei dat intelligentie veel meer is dan het resultaat van een of ander testje. Ja, dat is eigenlijk ook wel zo. En misschien had zij wel een hele hoge EQ-score, het emotioneel quotient. Misschien was haar empathisch vermogen wel de sleutel tot haar succes. En sinds kort hebben we een nieuwe quotient, het adaptability quotient, het AQ. Of EQ moet ik eigenlijk zeggen, want dat is Engels. Hoe meet je de veranderbereidheid, het aanpassingsvermogen van iemand? Ja, dat is natuurlijk steeds belangrijker. Wat kan je eigenlijk met die quotient en kun je het ontwikkelen? Nou, we kwamen er zelf net al achter dat onze eigen adaptability ook van belang is. Want de manier waarop wij online wilden verbinden, die werkte niet. Dus moesten we even snel schakelen naar iets anders. Mijn gast is Frederik Bruggeman. Zij is Managing Director van Robert Half Nederland. En Jeroen Buescher is onze columnist. En we zijn natuurlijk bijzonder blij dat je luistert naar PeoplePower.
PeoplePower met Glenn van den Burg.
Frederik Bruggeman is te gast bij ons. Op afstand, via de telefoon. Lekker ouderwets, maar dat is, weten we in ieder geval zeker dat het werkt. En wij moesten zelf al ongelooflijk adaptable zijn, Frederik. Maar het is gelukt.
Klopt, het is ons gelukt. Gelukkig.
Ja, dus ik ben eigenlijk
gelukkig
wel
dat we altijd plan B hebben.
Ja, toch? Ja, je moet een beetje jezelf aan kunnen passen. Frederik, wat een mooi onderwerp om het over te hebben. Ik wil eerst even kijken naar eigenlijk het belang van dit onderwerp. En daardoor dan moeten we volgens mij even kijken naar werk en de arbeidsmarkt. Wat speelt er op dit moment op die arbeidsmarkt in Nederland en volgens mij in Vlaanderen? Want daar woon je zelf, hè?
Ja, ik woon in Vlaanderen, maar ik werk voornamelijk in Nederland. Met heel veel plezier. Nu, wat is er gebeurd? We hebben, zoals we allen weten, een hele grote pandemie, zelfs nog niet achter de rug, die enorm veel aanpassing en veranderende omstandigheden heeft gecreëerd. Maar reeds voor die pandemie was de wereld al heel snel aan het veranderen door de digitalisering, big data, robotics, enzovoort. En dat is een trend die zich verder gaat uitbreiden en nog sneller. Dus we zitten in een soort pandemie of niet, we zitten in een soort economische omwenteling, maar zij dat die veel sneller verloopt dan vroegere economische omwentelingen. Dus het komt er nu op aan, hoe kan je je voorbereiden op grote radicale veranderingen, veel onzekerheden. En daardoor zijn we tot de conclusie gekomen dat AQ, of dat aanpassingsvermogen, het vermogen om gedachten en gedrag aan te passen, efficiënt te kunnen reageren op onzekerheden, nieuwe informatie te kunnen verwerken en reageren op snel veranderende omstandigheden, dat toch wel zaken zijn die zeer belangrijk zijn.
Is dat ook wat jullie terughoren van jullie klanten?
Wel, inderdaad, in een studie van januari 2021 stellen we vast, het was een Belgische studie, dat 87% van de bevraagde bedrijfsleiders het AQ meer en meer belangrijk willen, omwille van juist die veranderende context. Dus daar waar we in het verleden het IQ, wat nog belangrijk is, iets meetbaar, zijn overgelopen, hoe dat je terecht zegt, dat er een fase is geweest waar die emotionele intelligentie, het emotionele quotient belangrijk werd, wint nu ook het AQ of het EQ, het adaptability quotient, aanpassingsvermogen, en staat dat eigenlijk op gelijke voet om niet nog naar de toekomst nog meer aan belang te winnen. Dus als we de stelling onderschrijven als bedrijfsleiders dat verandering de nieuwe constante is of wordt, dan kunnen we ook concluderen dat AQ een hele, hele belangrijke competentie is die we nodig gaan hebben in de toekomst bij onze werknemers en ook als bedrijf.
Ja, dan laten we even in die AQ duiken. Wat is het? Wat zijn de componenten waaruit dat adaptability quotient is opgebouwd?
Wel, het is helaas iets dat je nog niet echt kan meten, een adaptability quotient, maar het is echt je aanpassingsvermogen om te reageren op snel veranderende omstandigheden. Ik geef je een voorbeeld, zoals we allemaal hebben meegemaakt. De pandemie breekt uit. Onze onderneming is op 24 uur tijd, heeft die meer dan 11.000 werknemers thuis moeten laten werken en technisch alles in orde brengen, zodanig dat wij allemaal van de ene dag op de andere thuis hebben kunnen werken. We moesten ook ineens kijken van hoe gaan wij nu onze dagdagelijkse taken, die continuïteit naar onze stakeholders garanderen op een andere manier. Dus dit is niet alleen pandemie, maar ook voorheen borrelde dat al aan de oppervlakte. Die digitalisering die zo'n snelheid vereist. Om dan terug te komen op wat zijn de componenten. Componenten zijn aanpassing, onvoorziene omstandigheden. Altijd rekening houden met wat is. Hoe gaan we ons gedragen als er dat of dat voordoet? Hoe gaan wij met die snel veranderende omstandigheden verder? Een economie is altijd in verandering, maar zij is dat de laatste jaren, ja, die snelheid wel exponentieel stijgt, waardoor dat wij als mensen ons allemaal nog sneller moeten aanpassen. En aanpassing en snelle aanpassing is toch niet echt in de natuur van het menselijk wezen. Dus dat is een uitdaging voor de toekomst.
Nou, dat was nou precies wat er in mijn hoofd opkwam. Hè. Zijn wij daar als mensen dan goed in? Is dat iets wat bij onze natuur past om ons snel aan te passen op wat er in onze omgeving gebeurt?
Wel, ik ben geen antropoloog of geen neuroloog. Ik kan alleen maar zien naar mezelf. Ik denk dat de mens van nature uit niet zo gek is op aanpassingen. Het heeft 10.000 jaar geduurd voordat we naar de landbouw zijn overgeschakeld. De industriële revolutie heeft er toch ook een paar jaar gedaan. Dus ik denk van nature uit dat wij als mens graag duidelijkheid hebben, zekerheid, weinig risico. Hier zijn hier en daar wel een aantal mensen misschien die iets sneller daarin zijn, maar ik denk als mens dat het in de mens zit dat ze eigenlijk niet zo graag change hebben. Maar het is onze menselijke ratio die ons zegt, ja kijk, je moet wel mee of je gaat ten onder.
Ja. Waar is het begonnen? Waar is het geboren, de gedachte van de AQ?
Wel, die gedachte, wat ik het vroegst kan aanhalen, dat is Stuart Parkin in 2010. Een recruteerder en carrièrecoach die al kwam met die gedachte, kijk, aanpassingsvermogen gaat meer en meer belangrijk worden in de toekomst. Maar wat misschien meer bekend is onder het grote publiek, dat is de tech-investeerder of investeerster Nathalie Fratto, die zei, als ik mensen recruteer of mensen beoordeel, ik wil niet zo weten wat hun ervaring is, ik wil niet weten wat ze allemaal kunnen, ik wil vooral een antwoord op de wat-is-vraag. Wat als dat incident zich voordoet, wat zou je dan doen? Out of the box denken, creatief denken. En dat zijn eigenlijk de voorlopers van het idee van ja, die adaptability is wel een heel, heel belangrijke component in onze competenties nu, ja, maar vooral voor de toekomst.
Hoe kom je daarachter? Is er al iets van een test die je in kan vullen die een beetje gevalideerd is? Of zijn er andere manieren om achter die adaptability te komen?
Wel, dat is nu het moeilijke. Ik heb niet zo direct een week van echte grote testen, zoals bij de IQ-testen. Wat ik wel kan zeggen en aanraden is, kijk, ga verder op die what-if-situaties. Vraag naar denkbeeldige voorvallen die komen en zie dan hoe mensen daarop reageren. Zoals we ook in ons interview doen. Wat heb je nu al snelle wijziging meegemaakt in je vorige carrière? Is er een bepaalde nieuwe databankje geïntroduceerd en hoe heb je dat aangenomen? Wat zijn er uitdagingen of problemen geweest in het verleden onvoorzien? En hoe heb je dat aangepakt? Dus het is vooral waar ik bij treed aan Nathalie Frasso van die what-if questions. Meer die hypothetische projecten te bekijken of effectieve projecten in het verleden en die dan zo beoordelen. Dat is een manier om te bekijken in hoeverre iemand al klaar is voor change of klaar is om zich aan te passen. En dan heb je natuurlijk, waar we heel sterk in geloven, dat zijn referenties nemen bij voorgaande werkgevers om te weten hoe stond die persoon open voor change, hoe heeft die zich aangepast aan nieuwe feiten, is dat iemand die zich probeert eruit te vinden, is het iemand die een bepaalde veerkracht heeft. Ik denk dat we daar die weg meer moeten op gaan bewandelen.
Ja, nou is het, zitten jullie in de business om de tussen aanstekens beste mensen, of in ieder geval de best passende mensen te vinden voor jullie klanten. Hoe passen jullie dit zelf toe?
Wel, inderdaad. Heel belangrijk is voor alle recruteerders, trouwens, en ook hiring managers, is kijken wat er in het verleden is al teweeg gebracht aan aanpassingsvermogen. En dat hoeven niet altijd grote wereldschokkende zaken te zijn. Dat kunnen ook kleine dingen zijn. Een incident dat is gebeurd. Er is een moeilijkheid opgekomen. Hoe ga je met change om? Ik heb gezien dat jullie zijn overgeschakeld naar een andere databank of een ander rapporteringssysteem. Hoe heb je dat aangepakt? Hoe voelde je erbij? Dat zit in het interview. Dan anderzijds de referenties om te toetsen van kijk hoe weerbaar is die persoon, hoe groot is zijn of haar aanpassingsvermogen? En dan misschien ook met case studies naar de toekomst. Stel, je bent 3 maanden in het bedrijf, je leidinggevende is er niet, er is een klant die boos wordt op iets dat je niet hebt gedaan, hoe ga je ermee om? Dat zijn allemaal kleine case studies die wel een idee kunnen geven hoe aanpassingsvermogend iemand is.
Ja,
uiteraard altijd in beschouwing nemen wat het IQ en de emotionele intelligentie is, wat ook op die manier wordt getoetst.
Ja, maar het vraagt dus best wel iets voor van degene die het interview afneemt om daar goede vragen, goede cases bij te bedenken om zeg maar dit scherp te krijgen of dit nou iets is wat goed ontwikkeld is bij iemand.
Ja, het is natuurlijk de bedoeling dat, en ik durf mijn hand in het vuur steken voor de kwaliteit van onze mensen die de interviews houden. Het is natuurlijk ook een kennis die je ontwikkelt om daarnaar te peilen. Voor het grote publiek hebben we ook wel een soort van checklist opgesteld waar je al een beetje een handleiding kan vinden hoe je daarnaar kan peilen. Maar bijvoorbeeld, we zijn zo actief bezig met uitzendkrachten. Wel, je kan meer flexibiliteit zien als bij onze uitzendkrachten bijvoorbeeld, die bij verschillende werkgevers hebben gewerkt, die verschillende taken hebben opgenomen en die ook, goed je af hoor, al heel wat voor hebben op adaptability quotient.
Ja, want die zijn gewend om weer op een nieuwe plek naar binnen te stappen, nieuwe mensen te leren kennen, een nieuwe omgeving. Waar ik zo heel erg in geïnteresseerd ben, is wat je nou als werknemer kan doen om meer veranderbereid te zijn, maar ook wat je als leidinggevende kan doen. En dat horen jullie zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Frederik Bruggeman is te gast, managing director van Robert Half Nederland. We hebben het over de aanpassing. Een rampzalig woord is het. Aanpassingsbereidheid. Veranderbereidheid. En in het Engels klinkt het zoveel mooier. De adaptability van medewerkers. En waarom dat zo belangrijk is. Het AQ hebben we het net over gehad. Frederik. Bij dit soort dingen is het natuurlijk altijd heel erg spannend. Zeker voor mensen die aan het luisteren zijn. Kun je het verbeteren, je aanpassingskwaliteit, je AQ?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Enerzijds moeten we zeggen, het is een effort van beide kanten. Hè? Zowel van werkgever als van werknemer of van sollicitant. Als we het eerst eens bekijken als bedrijf, kun je het verbeteren? Ja, je bekijkt natuurlijk, wat is mijn visie, de missie van mijn bedrijf? Wat is mijn strategisch plan? Heb ik, ik heb die langtermijnige visie, maar ben ik me bewust dat ik deze zal moeten aanpassen aan de feiten die zich zouden kunnen voordoen. In welke mate kan ik me heruitvinden naar mijn stakeholders toe? Dus mijn plan A kan ook plan B en C worden. Dus hoe kan ik als bedrijf zo snel mogelijk inspelen? Concreet kan dat betekenen, start met kleinere initiatieven. Flexibele werkuren, flexdesk, ruimte om creatief te laten denken. Want die creativiteit zal heel belangrijk zijn, want als werkgever wil ik een veilig kader creëren waar mijn collega's of mijn werknemers de change niet als een bedreiging ervaren, maar proberen in te zien wat het nut daarvan is en dat het echt nodig is dat we ons gaan aanpassen, dat we ons gaan heruitvinden. Dus die veiligheid, die moet er zijn. Dan grotere.
Maar even voor Frederik, want volgens mij zeg je iets heel, heel briljants. Ik hoor je eigenlijk zeggen, veranderingen worden door ons, door mensen, gezien als een bedreiging. En je zult er dus eerst voor moeten zorgen dat je zorgt voor veiligheid. Want zolang dat er niet is, lijkt die verandering een bedreiging voor mensen en zullen ze daar dus als een bedreiging op gaan reageren door weg te lopen, te vluchten of zich schrap te zetten of alle dingen die je eigenlijk niet wil. Dus je wilde juist dat mensen in beweging komen, dat ze die verandering omarmen, dat ze mee gaan denken, dat ze nieuwe ideeën hebben. Eigenlijk het tegenovergestelde wat er gebeurt als je bedreigd voelt. Dus die veiligheid is volgens mij heel belangrijk dan.
Ja, vind ik ook. Dus de veiligheid ook om creatief te kunnen zijn. Veiligheid om out of the box te kunnen denken. En met de zotste ideeën te komen. Vandaar dat we ook al eens hebben de post-it notes ingevoerd. Dus voor mensen die misschien liever niet zo reageren, maar liever anoniem. Je schrijft de gekste ideeën op een post-it note en je gaat die ergens aan een muur kleven. Om te zien, ja, hoe komen nu de beste ideeën naar voren? En durf ook met zotte ideeën, gekke ideeën afkomen. En daarom heb je die veiligheid nodig om out of the box te denken, zodanig van, wat gaat mijn leidinggevende hiervan van vinden? Dus die veiligheid, weten dat hoe gek je idee ook is, je mag het zeggen.
Ja, en een van de manieren is dus om het dan anoniem te doen. Want dan, zelfs als iemand er negatief op zou reageren, dan weten ze alsnog niet wie het is. Hoe maak je dan als leidinggevende dat je het veilig maakt voor mensen? Dat ze wel in die bijeenkomst of die meeting met dat gekke idee komen. Of tenminste waarvan ze zelf denken, van mij is het wel een goed idee, maar het is ook wel een beetje wild.
Ik denk dat communicatie hier enorm van belang is. We hebben het in de vorige programma's ook gehoord. Communicatie blijft onder alle omstandigheden belangrijk. Ik denk dat als leidinggevende of als andere medewerkers is het zeer belangrijk dat je alle ideeën omarmt en de nodige aandacht geeft en er geen vragen of ideeën zijn dat waarvan je zegt, hoe belachelijk is dat? Dus je moet het vertrouwen geven dat alle ideeën van wie dan ook belangrijk kunnen zijn. Daardoor ook die groepen van die denktank zou je zo divers mogelijk moeten maken. Ervaring is altijd een pluspunt, maar iemand met minder ervaring of een andere titel of een andere jobinhoud kan evengoed zeer goede ideeën produceren. Omdat ze allemaal toch een beetje geconditioneerd zijn door onze opvoeding, de leerschool. Dus die diversiteit in die groep zal zeker eerder de beste creatieve ideeën naar voren brengen. En dat kan je doen, zowel in een groep, out of the blue, of anoniem. Dat hangt er een beetje vanaf. Dat moet je aanvoelen. Wat denk ik dat het beste zal zijn voor mijn groep? Bij ons in het bedrijf hebben we zowel anonieme surveys als meetings of een beetje brainstorm sessies in groep. Het hangt er een beetje van hoe goed dat mensen zich voelen om openlijk hun ideeën naar voren te brengen. Nu, met mijn Nederlandse collega's valt dat heel goed mee. Ze zijn vrij assertief. dus ik heb daar echt nog geen problemen mee gehad.
Ik hoor je bijna zeggen, die mogen wel minder assertief zijn.
dus heel, heel recht voor de raad. Dus dat is wel heel belangrijk. Maar om terug te komen op die communicatie, ook change door te voeren om die aanpassing aan te vullen. Het kan niet zijn dat je eenmaal een bepaalde boodschap afkondigt en iedereen is mee. Dus die veiligheid zit ook weer dat mensen zich vragen mogen stellen, dat mensen ook eens mogen zeggen, ik ben niet akkoord, waarom is dat? Dus die why, het uitleggen waarom, is belangrijk en ook beseffen dat er verzet kan komen en bezorgdheden en vragen. Dus je moet daar ook ruimte voor creëren om later dan toch naar die groepsbetrokkenheid te kunnen komen.
Ja, wat doe jij daar zelf in? Hè? Als jij bent de leidinggevende van Robert Half Nederland. Dus wat is jouw rol als je in de interne organisatie kijkt om ervoor te zorgen dat, nou ja, dat die veiligheid er is, dat je mensen oproept, dat je die diversiteit stimuleert? Wat doe je daarin?
Wel, wat we erin doen, dat is gewoon, ja, eerst moet je natuurlijk eigen maken, krijg ik ook die boodschappen van zo zien we het, hoe vind je dat? Je moet eerst zelf ook voor jezelf uitmaken, oké, wat kunnen de bezorgdheden zijn? Wat kunnen de frustraties zijn bij mensen? En dan communiceer ik dat met mijn managers, lokale managers in Nederland. En dan hoor ik ook weer al wat hun bezorgdheden zijn of wat zij denken dat niet goed is. En dan ben je ook wel een beetje beter gewapend. Dan weet je ook al van, daar moet ik gaan bijsleutelen. Dat is niet goed, dat moet ik gaan verbeteren. En zo hebben we een soort van cascadecommunicatie. Dus in stukjes, zodanig dat mensen echt de kans krijgen om dingen, in Vlaanderen zeggen, dingen te versteren. Dus dingen te laten bezinken, bezorgdheden te uiten, er nog eens over na te denken. Of over eventueel ook je plan kunnen aanpassen, omdat de beste ideeën niet zozeer van mij komen, maar meestal vanuit de field zelf. Ja. Ongeacht welke functie men heeft.
Ja. Als je nou naar jouw collega's kijkt, hè, laten we even jullie recruiters nemen die op zoek zijn naar de best passende mensen voor jullie klanten. Hoe zit het met hoe belangrijk is veranderbereidheid bij hen?
Wel, je kan alleen maar verder gaan met een organisatie als je de mensen hebt betrokken, die involvement er is en dat je de buy-in hebt. Dus dat echt mensen met hun hart denk je van, oh ja, ik kan mij hierin vinden. Hoe bereik je dat? Ja, dat is door met in communicatie te gaan, in groep, maar ook met individuen. En actief te luisteren naar wat de bezorgdheden zijn. En dat ook ernstig nemen. En dan vroeg of laat na een bepaalde tijd kom je dan ook wel tot een oplossing. En heb je dan ook wel de buy-in van die mensen en van het moment dat men zegt, oh, ik sta erachter, ik geloof wat jij zegt en ik voel me er goed bij, dan pas heb je het succes. Je hebt geen succes als iemand ja, ja zegt en nee, nee denkt. Dus dat vraagt een beetje tijd, daar komt ook een beetje verzet op, maar als je goed het waarom uitlegt en ook actief luistert en hoort naar eventuele betere alternatieven die spontaan vanuit de field komen, dan bereik je ook heel veel. Dus de mensen zijn deel, de mensen meenemen in je verhaal als deel van de oplossing. En dat is betrokkenheid.
Ja, ja. Ik kijk straks heel graag met je, Frederik, naar ook naar de toekomst. Hè? Want het is nu al nogal hectisch buiten met natuurlijk de pandemie en alle technologische ontwikkelingen er zijn. Dat zal in de toekomst niet ophouden. Dus daar ga ik straks heel graag met je naar kijken. Maar we gaan zo eerst naar de column van Jeroen Buescher, want die heeft weer een mooi kunststukje afgeleverd.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Ik kijk er elke maand naar uit. Het leuke van een column is, of een columnist is dat je ook een regelmaat hebt om elkaar te zien. En dus ben ik bijzonder blij dat hij er is. Hij is strateeg, hij is managementboekschrijver, hij is spreker en hij is bijzonder leuk, Jeroen Buescher.
Nou, ik heb rode koontjes, Glenn.
Ik ben zo benieuwd, waar ga je het over hebben?
Ik ben helemaal van mijn voet van deze golf van liefde die ik over mij heen krijg. Ik ga het over mijn dochter hebben, dus dat ligt wel mooi in het verlengde van die golf van liefde.
Nou, kom maar op.
Zal ik losbarsten?
Ja.
Ik verbaas mij over het leven van mijn dochter van 12. Zij is een meisje, dat is vaker bij dochters, en is nogal fanatiek op school. Ze doet erg haar best. Maar als ik aan school vraag hoe lang ze eigenlijk over haar huiswerk zou moeten doen, dan zeggen zij een uur, anderhalf uur. En mijn dochter zit er wel 2,5, 3 uur, 4 uur aan haar huiswerk. Natuurlijk, als je de kamer binnenkomt, stopt ze snel haar mobieltje onder het matras. En er liggen verrassend veel dingen op haar bureau die bijzonder weinig met huiswerk maken te maken hebben. Maar toch, ze is altijd met haar huiswerk bezig, ze moet dit nog doen en ze maakt het altijd af. Toch zag ik dat het te veel werd. Ze verklaagde over dat ze slecht sliep. Dat ze zich gespannen voelde. En ook van de mentor kregen we terug dat onze dochter soms wel eens erg vermoeid in de klas was. Of voor de beeldbuis, moeten we dan beter zeggen. En ik ben met haar gaan zitten en ik heb met haar meegekeken. En wat blijkt, mijn dochter organiseert haar werk gewoon heel erg slecht. Niet alleen wordt ze afgeleid door haar mobieltje, ze doet 6 dingen tegelijk. Ze rondt niks af, waardoor dingen op de achtergrond open blijven staan. En ze eigenlijk over een lesje waar ze een kwartier aandacht aan zou moeten besteden, uren en uren op de achtergrond rondzinkt. Vervolgens overlaat ze zich met allemaal kleine dingetjes die ze tegelijkertijd aan het doen is. En ik heb haar geschetst dat haar hersenen bezig zijn. Allemaal laadjes die openstaan. Allemaal signaaltjes. Allemaal herinneringen. Oh ja, ik moet dit ook nog doen. En ondertussen afleidingen van vriendinnen. Dat allemaal gelijk door dat hoofd verwerkt moet worden. En dat ook maakt dat dat hoofd zo druk is. En dat ook betekent dat je gespannen gaat voelen. En dat je je 's nachts in bed al die laadjes nog aan het dichtdrukken bent. Of dat die nog steeds openstaan. En ik vertelde haar tot mijn eigen verbazing. Ik zeg, dat zie ik nou eigenlijk precies zoals bij mijn klanten. Dat die doen hetzelfde. En mijn verbazing is eigenlijk, in het schoolprogramma van mijn dochter is vrijwel geen aandacht voor hoe je je werk moet doen. De manier waarop. Hoe je jezelf organiseert. Zelforganisatie. Ja, ze heeft wat tips gehad. En af en toe krijgt ze een klein lesje in hoe je met Excel omgaat of zoiets. Heel interessant. Maar uiteindelijk de clue van het slagen van haar carrière, hoe organiseer ik mijn werk, doe ik het goede op het goede moment, is vrijwel geen aandacht voor. En mijn verbazing gaat eigenlijk nog verder. Ook bij ons in de organisaties zijn voor dat soort dingen eigenlijk nog steeds vrijwel geen aandacht. Vrijwel geen aandacht hoe mensen hun werk organiseren. Op welke wijze ze ordening aanbrengen, in welke wijze ze prioriteren. Hoe ze hun takenlijst verzamelen, of hun hele bureau volhangt met geeltjes of niet. Je moet het allemaal zelf uitzoeken. Terwijl dat misschien wel de grootste katalysator is, zelforganisatie, de grootste katalysator voor succesvol zijn en effectief zijn. En we lijken een soort blinde plek te hebben. We lijken wel van elkaar te denken, ach, je doet het zoals je doet, als een soort slachtoffer. Ik heb gewoon veel huiswerk. Terwijl we zo ongelooflijk kunnen winnen door goed te kijken naar hoe we ons werk organiseren, hoe we onze hersenen belasten, hoe we dingen prioriteren, hoe we ons af moeten vragen of dat wat we denken te moeten doen is ook hetgene wat wij moeten doen en of we het wel moeten doen. Hoe komen we aan die blauwe blinde plek? Hoe kan het zijn dat mijn dochter in haar hele schoolcarrière hier vrijwel nooit iets heeft overleerd? En hoe komt het dat het slechts in de marge in het bedrijfsleven aandacht krijgt? Terwijl dit hetgene is wat onze organisaties en ons leven succesvol maakt. Vraagteken.
Zo. Ik ging er ook gelijk over nadenken. Dus volgens mij heb je weer een briljante column gemaakt, Jeroen. En ik denk dat... Heb je daar nog... Om het af te ronden. Heb jij daar zelf nou een boekje een keer over gelezen dat je dacht... Goh, dat is nou een slim boekje. Daar staan slimme dingen in.
Ja, maar dat raad ik wel altijd iedereen af, dat boek. Omdat het echt fucking saaiste boek is dat ik ooit heb gelezen. Dat is van Getting Things Done van David Allen. Ja, het is heel obligaat. Jij kent het ook.
Yeah.
Maar op bijna randebiele wijze zegt hij hoe je werk moet ordenen. Dat is een beetje in papieren tijdperk dat hij het geschreven heeft.
Yeah.
Maar het is allemaal geen rocket science. Eigenlijk het belangrijkste wat ik van dat boekje heb geleerd is dat hij... Zo benoemt hij het niet, maar zo benoem ik het zelf. Dat hij de gebruiksaanwijzing van zijn eigen hersenen heeft gelezen.
Ja.
En hij weet eigenlijk hoe hersenen werken. En weet dan, die moet je op de goede manier gebruiken. En we misbruiken onze hersenen vaker door allerlei dingen te moeten onthouden. Te multitasken. Nou, hoef ik jou niet te vertellen. Jij hebt die bijlage, die gebruiksaanwijzing, heb je persoonlijk geschreven. Hè, hoe werkt de mens?
Ja.
En het schitterende boek van Kijk van de Burg komt uit allen.
Toen dacht ik al, daar komt hij. Ja.
Ja, maar eigenlijk David Allen, hij doet eigenlijk niks anders dan zeggen van ja, hoe werkt nou eigenlijk de menselijke geest en hoe zitten we in elkaar? Nou, dan moet je je werk zo organiseren dat een machientje kan doen wat goed in is.
Okay.
En heel vaak zie je dat al onze stress en al ons gerommel te maken heeft met dat we onszelf misbruiken op een manier waar we niet het allersterkste zijn en waar we hele slimme manieren hebben om het op een andere manier te doen. Maar ja, nou ja, zoals in mijn column, we laten het liggen.
Ja. Ik dank jou zeer. Food for Thought. Jeroen Buescher.
Betere prestaties en gelukkige mensen. People Power.
Frederik Bruggeman is mijn gast. Managing Director van Robert Half Nederland. Ja, eigenlijk, Frederik, ging die column van Jeroen ook een beetje over aanpassingsvermogen. Hè? Want als je je eigen werk niet kunt organiseren en eigenlijk maar een beetje wat doet. Ja, dan is elke verandering er één te veel.
Ja, ik heb inderdaad ook twee dingen genoteerd. Enerzijds, zowel je linker als je rechterhelft, hersenhelft, zal evenveel moeten ontwikkeld worden. De creatieve kant en de rationele kant. Maar anderzijds, op wat jij zegt, inderdaad, we waren onze structuren gewend te krijgen vanuit onze onderneming. Nu moeten we door het remote werken een structuur opbouwen, hebben we enerzijds de vrijheid om zelfstandig ons werk te kunnen organiseren. We krijgen dat vertrouwen, want dat hebben we ook zo nodig. Maar we zijn nog een beetje onwendig, want je moet dan natuurlijk die structuur en die zelfstandigheid wel kunnen opbouwen. Heb ik genoteerd? Ja,
ja.
Inderdaad. Sluit aan bij die adaptability, aanpassing.
Ja. Als we nou naar de toekomst kijken, hè? We kijken even een jaar of, nou, laten we niet te ver doen, een jaar of 5 vooruit. Hoe denk jij dat die arbeidsmarkt zich gaat ontwikkelen? Jij kan natuurlijk, omdat jullie natuurlijk vanuit Robert Half heel veel gesprekken voeren met aan de ene kant natuurlijk de werkgevers, maar ook met allerlei kandidaten die op zoek zijn naar een nieuwe job. Kun je een beetje de trends misschien doortrekken? Waar gaat het naartoe met die arbeidsmarkt?
Wel, ik denk dat het grote woord flexibiliteit is. We zullen heel in ons aanpassingsvermogen ook een grote flexibiliteit moeten aan de man brengen. Dus als werkgever denk ik wel dat het met de arbeidsmarkt verder gaat gaan, dat er een goede balans moet worden gevonden door welke werknemers je vast aan gaat werven en welke je in uitzendarbeid aanwerft, omdat die toch een bepaalde know-how of een frisse wind kunnen bezorgen. Maar misschien worden wij ook als vaste werknemers zo flexibel in ons contract dat onze job ook sneller kan veranderen. Dus de tijden dat je vroeger heel je leven dezelfde job bij dezelfde werkgever deed, die zijn al lang voorbij. Er zijn dus tijden gekomen waar je van werkgever veranderde, maar toch nog in de lijn van wat je interesse initieel was. Ik zeg nu maar iets, je hebt boekhoudstudies gedaan, je startte als assistent boekhouder om dan door te groeien tot financial controller. Wel, naar de toekomst toe moeten wij soms of waarschijnlijk helemaal onze job gaan omgooien. Alleszins de huidige job die we hebben steeds aanpassen aan de nieuwe digitale evolutie. Maar anderzijds moeten we ons misschien in sommige sectoren volledig naar een andere job gaan omwerken. Dus die flexibiliteit zal heel belangrijk zijn.
Is dat nou iets waar jij, want jullie doen veel in de finance hoek. Als ik kijk naar de lijstjes met beroepsgroepen die veel last gaan krijgen van digitalisering, robotisering, artificial intelligence, dan staat de accountant altijd best wel hoog op het lijstje en de administratief medewerker al helemaal. Maak jij je daar zorgen over voor jouw de doelgroep waar jij je mee bezighoudt?
Ik denk dat er altijd noden zullen zijn in die sectoren. Het is natuurlijk ook zo dat de financieel manager niet alleen iemand is die cijfers produceert of interpreteert, maar ook meer en meer strategische beslissingen gaat nemen, omdat hij juist zoveel data krijgt. Nu, in onze niche is het nog iets anders. Daar zullen altijd wel noden zijn in die niche, zij dat het altijd anders is, dat je job op een andere manier invult. Waar ik bijvoorbeeld op doelde is, neem nu bijvoorbeeld mensen in de horeca die gaan omscholen tot in sectoren in de pakjesdiensten werken. Of wie weet, zijn er bepaalde administratieve profielen die zich toch wel willen compleet omscholen naar IT helpdesk medewerkers of anderen. Zo doelde ik het eigenlijk meer dat we daar in ons flexibel denken en ook als werknemer of als werkzoekende toch met een open geest moeten gaan denken. Wat zijn de groeisectoren en wat zijn ook de groeifuncties? Daar open voor staan en daar levenslang leren is sowieso een must voor alle functies, denk ik.
Ja. Ja, een ander ding waar ik aan zit te denken is dat de mensen die zelfbewust zijn, die het aanpassingsvermogen hebben, die dat ook leuk vinden, die kiezen er ook vaak voor om juist niet bij een vaste werkgever te gaan werken. Hè. Die werken bijvoorbeeld via jullie als tijdelijke krachten. Die vinden het juist leuk om van de een naar de andere plek te gaan. Of die zijn ZZP'er of freelancer geworden.
Ja.
Dat lijkt me ook een uitdaging voor werkgevers, want die willen juist die mensen met aanpassingsvermogen wel graag in de organisatie hebben.
Wel, juist daarom denk ik dat we meer en meer moeten gaan zien naar een goede mix tussen vaste werknemers en flexibele arbeid die dan die flexibiliteit en dat aanpassingsvermogen hebben. Maar ook vaste medewerkers kunnen heel creatief en flexibel zijn en out of the box komen. Dus dat moeten wij als werkgever nu ook weer, zoals gezegd, die veilige haven creëren waar het oké is om eens anders te denken, waar het oké is om eens met wat gekke ideeën af te komen. En waar we bijvoorbeeld vaste medewerkers aan bepaalde andere projecten kunnen zetten om juist die verandering als een nieuwe constante en als een verrijking kunnen zien. Dus ik denk dat het op twee punten speelt.
Ja. Mensen die hebben geluisterd naar HR-mensen, leidinggevenden, hebben geluisterd naar deze aflevering van People Power. Hebben het verhaal gehoord over de adaptability quotient en denken, daar moeten we eigenlijk wel wat mee. Wat zou je ze adviseren? Hoe kun je beginnen met het nadenken of het juist misschien wel doen op het gebied van dit gedachtegoed?
Wel, enerzijds moet je jezelf als bedrijf uitvinden wat is je missie, wat is je strategisch businessplan en hoe kan ik creatief naar de toekomst mij heruitvinden. Maar anderzijds zou ik echt in communicatie gaan met de medewerkers en met je plannen en met een open vizier en ze betrekken bij de plannen. De pandemie heeft ons geleerd hoe creatief als men... Als het moet, heeft die pandemie ons wel geleerd hoe creatief mensen uit de hoek kunnen komen. Dus ik denk dat we dat meer moeten stimuleren.
En hoe doe je dat?
Zowel in MKB's, ja.
Hoe doe je dat, dat stimuleren? Wat zou je adviseren? Wat kunnen mensen doen?
Ik zou de kans geven om daarover te praten. Welk model, waar wil je naartoe? Je mensen daarbij betrekken, de kans daarvoor te geven. Maar ook als werkzoekende zie je, waar ben ik goed in? Hoe wil ik nu mijn verdere carrière tegemoet? Kan ik in oplossingen denken? Wat kan ik doen om meer in kansen te denken? Ik zou gewoon die confrontatie open en bloot op tafel leggen. Want dit is de change is here to stay. Hè? Dus die verandering die gaat niet weg. Dus hoe kunnen we nu ervoor zorgen dat ik niet de dinosaurus blijf, maar dat ik de giraf word. Het is niet de sterke dier die niet heeft kunnen overleven, maar de spitsvondige, de oplossingsgerichte persoon. En in een bedrijf kan je dat doen door mensen aan projecten te laten werken, door mensen in een soort denktank of groepen te verzamelen en de ideeën naar boven laten komen, of desnoods anoniem, of desnoods een erkenning geven aan mensen met het beste idee. Dus dat vooral stimuleren, want die creativiteit gaan we wel nodig hebben door de jaren heen.
Ja, zeker. Daar kwamen wij vandaag aan het begin van deze uitzending al achter dat we onze aanpassingsvermogen heel hard nodig hebben. Omdat er ook gewoon soms als dingen misgaan waar je weer op in moet spelen.
Zeker en vast.
Ja,
zeker
toch, en vast.
Maar het is ons toch gelukt net op tijd.
Jazeker. Nou, ik vond het bijzonder leuk om met je te spreken. Frederik Bruggeman, Managing Director van Robert Half Nederland. Meer informatie kun je ongetwijfeld vinden op de website van Robert Half. Dat is .nl, zie ik hier. Want ik heb hem even ondertussen opgezocht. Is daar ook meer informatie te vinden over de AQ?
Ja hoor, op onze website zijn ook alle surveys en alle artikels te vinden. Dus roberthaaf.nl. Als je dan verder scrolt, zie je niet alleen de vacatures, maar zie je ook onze surveys. En ook informatie omtrent ons bedrijf in het investorcenter.
Hartstikke goed. Dankjewel Frederik voor jouw bijdrage aan dit mooie programma. En veel succes in de business en natuurlijk in het continu aanpassen. Want daar zijn we ondertussen wel achter dat we dat met z'n allen moeten doen.
Zeker. Ook jij en ik.
Dankjewel. Nou, vond je deze aflevering nou interessant en wil je ons helpen bij het verspreiden van onze podcast, onze podcastafleveringen? Geef ons dan 5 sterren op Apple Podcasts. En volg ons op Spotify. Je hoeft niet allebei te doen. Als je op een ander platform zit, dan heb je een like of een duimpje. Ze hebben natuurlijk overal weer gezorgd dat het net anders is. Maar daar help je ons enorm, want dan komen we hoger in de rankings. En dan gaan weer meer mensen ons ontdekken. Ik dank je in ieder geval zeer voor het luisteren naar People Power.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast-app.